Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Beste luisteraars, vandaag luisteren we naar Rogier Schravendeel. Hij deed onderzoek naar het Joodse leven in de Indische buurt. In juni 2023 kwam zijn boek over de Dapperbuurt uit. Hierin beschrijft hij het ontstaan van de wijk en een aantal straten waar Joden woonden. Welke beroepen hadden zij en wat is er met hem gebeurd in de Tweede Wereldoorlog? Rogier vertelt over het monument aan de Weesperzijde ter nagedachtenis aan alle weggevoerde en vermoorde Joden uit het pension Verdoner. De uitzending is een herhaling van 26 oktober 2023 met een nieuwe agenda en mededelingen en een kerstverse column van Ruud Vieren.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 26 oktober en dat valt op een donderdag. Een heel uur Radio Signaal met vandaag Rogier Schravendeel als gast. Hij deed vele studies naar de vooroorlogse leven in Amsterdam-Oost. En we praten over hoe hij te werk gaat, wat hem drijft en wat hij zoal onderzocht heeft. In het tweede gedeelte van het interview zoomen we in op de Dapperbuurt. Want hij bracht in de zomer een boek uit, herdenkingsboek, Joodse Dapperbuurt. En verder vraag ik hem naar zijn onderzoek naar het Weesperzijde Strook. Een initiatief van Louise en Henk Schiefmacher voor een monument al daar. Maar dat doen we allemaal na de muziek over Amsterdam. Het zou u niet verbazen dat dit nummer Amsterdam heet. En het is gezongen door Maggie McNeil. Een loflied op Amsterdam. En het was de inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1980. Het orkest stond in de leiding van Rogier van Otterlo. Maar nu eerst naar Michiel voor agenda en mededelingen.
Agenda en mededelingen van donderdag 9 mei. Agenda. Huis de Pinto. Maarten Hel over Vlooienburg. Op de plaats van de Stopera lag ooit Vlooienburg. In de 17e eeuw ontstond hier een levendige migrantenbuurt met houthandelaren, kooplieden, middenstanders, ambachtslieden en marginalen. Van alle religieuze gezindten en uit alle hoeken van de wereld. Het eiland vormde een kerngebied van de Amsterdamse Jodenbuurt tot de vernietigingen in de 20e eeuw. Op donderdag 16 mei om 8 uur vertelt Maarten Hel over zijn recent verschenen boek. Verloren wereld in de Amstelbocht. Leven op Vlooienburg. Van 1600 tot 1815. De toegang is €6,50. Stadspas €5. Wel even aanmelden. En Huis de Pinto vindt u in de Sint-Antonie-Breestraat nummer 69 in het centrum. Het leven loslaten. In Pakhuis de Zwijger is op dinsdag 14 mei om 8 uur een presentatie van het boek geschreven door Katelijne Verboekert-Krul over haarzelf als verpleegkundige, haar patiënten en het stervensproces, thuis en in het hospice. In het boek Het leven loslaten geeft ze een unieke inkijk in hoe de aanloop naar de dood eruit kan zien, met de keuzes en dilemma's die hierbij horen. Over palliatieve zorg, euthanasie, sterfbedvisioenen en seksualiteit. En mensen die bewust stoppen met eten en drinken om de dood te versnellen. Het boek biedt u inzicht en troost. De avond is gratis. Kom naar de Piet Heinkade 179. Wel even aanmelden via de website van Pakhuis de Zwijger. Workshop Memory Textiel voor mantelzorgers. Renate Smit heeft een workshop ontwikkeld voor mantelzorgers voor mensen met dementie. Breng stof mee waaraan de naaste waarvoor u mantelzorger bent een herinnering heeft en maak er iets moois van. Onder het werken kunnen de mantelzorgers hun ervaringen delen en nieuwe ideeën opdoen. Van 14 tot 16 mei wordt er een proefworkshop gehouden van 2 tot 5 uur. De kosten zijn €5. Wilt u meer weten? Mail dan naar r.schmidt met S-C-H-M-I-T-Z 8@icloud.com. De workshop wordt gehouden bij Broedplaats Baggerbeest, Rudy van Danzigstraat nummer 9 op Zeeburger Eiland. Alzheimer Café Noord over de rol van de case manager. Op 21 mei om 19:30, inloop 7 uur, bent u van harte welkom in Alzheimer Café Noord. We praten over het werk van de case manager dementie. Dit is een professional die mensen met dementie en hun mantelzorgers begeleidt. De case manager dementie biedt informatie, advies en ondersteuning die past bij uw hulpvragen. De toegang is gratis in restaurant De Die. Loenermarkt nummer 900 in Amsterdam-Noord. Wilt u meer info? Bel dan naar André Abdallah via nummer 06-23-17-3748. Mededelingen. Een toegankelijk OV voor iedereen. Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven gestart om het openbaar vervoer, OV, voor iedereen toegankelijker te maken. Denk aan de OV-coach, die mensen helpt tijdens de reis. Of aan de betere samenwerking tussen partijen om het reizen in het OV makkelijker en toegankelijker te maken. In de reeks Amsterdamse Werken nam onder andere beleidsmedewerker toegankelijkheid en mobiliteit Erik Groot-Kormelink op 22 april deel aan een gesprek in Pakhuis de Zwijger. De centrale vraag was: hoe kunnen we het OV toegankelijker maken voor alle Amsterdammers? U kunt het gesprek bekijken op de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Jaarverslag Ombudsman 2023. In het jaarverslag 2023 spreekt ombudsman Julius Ramlal over de burn-out-bureaucratie. De jarenlange overbelasting van de gemeentelijke organisatie heeft hiertoe geleid. Voor een deel is die terug te voeren op de grote decentralisaties van 2015. Er ligt te veel op het bordje van de ambtenaren. Ook wordt er veel te veel gedacht en gehandeld in termen van hokjes en potjes. Mensen die afhankelijk zijn van overheidsregelingen raken gefrustreerd, maar hulpvaardige ambtenaren ook. De overbelasting wordt ook herkend door kinderombudsman Annemarie Tusgul Broekhoven. Lees de nota op de website van Ombudsman Metropool Amsterdam. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 9 mei.
Dankjewel, Michiel. Welkom in de studio, Rogier Schavendeel.
Dankjewel.
Ja, fijn dat je tijd hebt vrij te maken voor een interview over al je schrijverijen. We kunnen natuurlijk niet op alles ingaan, maar we zullen een aantal vragen behandelen. En ik hoop dat mensen daardoor geïnspireerd raken om wat over jouw werk te gaan lezen.
Ja, leuk om hier te zijn.
Nou, dankjewel. Ik ken je sinds heel kort als historisch onderzoeker. Wat is je achtergrond?
Ik ben eigenlijk ingenieur, maar ooit heb ik promotieonderzoek gedaan in Nederlandse taal en letterkunde. Dus dat is mijn onderzoekskant, zeg maar. Ja.
Oké, en je bent al heel lang bezig met buurtgerichte geschiedenis.
Ja, dat is waar. Ik heb ooit in het jaar 2000, toen ben ik begonnen met een concertbuurt online. En daar had ik onder andere de Indische buurt op het oog. En dat is eigenlijk voor mij het begin geweest om echt met de buurt aan de slag te gaan.
Ja, en waar kwam die belangstelling voor? Woonde je in de Indische buurt? Of?
Ik woonde op het Java-eiland, woon ik nog steeds. Maar de Indische buurt, dat vond ik een waanzinnig interessante buurt. Het was daar een ontzettende bende in die tijd ook. Maar er zat ook heel veel power in.
Ja.
Dus ik dacht, ik had toen een... ik was genezen van kanker net. Ik had ontslag genomen als onderzoeker in een opleiding. En ik was voor mezelf begonnen in het internet. En toen kwam ik op de gedachte van een buurt en het internet. Hoe kan je dat verbinden?
Nou, goed initiatief.
Ja.
Ja. En de belangstelling voor het Jodendom in de Indische buurt. Je ontdekte in de Molukkenstraat een synagoge. Is het daarmee begonnen?
Ja, daar is het wel een beetje mee begonnen. Ik had dus veel belangstelling voor de Indische buurt. En op een gegeven moment zat ik als ingenieur in Saoedi-Arabië, in Jeddah. En in Jeddah was heel weinig te beleven. Dus ik dacht, ik ga eens via Delphen de geschiedenis van de Indische buurt schrijven, want ik verveel me hier enorm. En toen kwam ik dus een synagoge tegen in de Molukkenstraat. En dat verbaasde mij hooglijk, want ik was al 15 jaar met die buurt bezig. En niemand had mij ooit verteld dat daar een synagoge was geweest. En het was ook zo dat als ik aan oude mensen ging vragen, was daar dan een Joodse bevolking, een synagoge, dat ze allemaal nee tegen me zeiden. Die hadden wij niet. Die zaten in de Transvaalbuurt. Maar wij hadden dat niet. En toen ging ik dat uitzoeken en toen kwam ik op een aantal van 558 vermoorde buren, die we blijkbaar alle 558 vergeten waren.
In de Indische buurt?
In de Indische buurt alleen. En dat was voor mij eigenlijk de aanleiding dat ik dacht, shit, weet je, dit is wel heel bar, hè? Niet alleen maar vermoord, maar je bent er ook niet geweest. We zijn het allemaal vergeten. En dat is voor mij eigenlijk de directe aanleiding geweest, dat ik dacht van ja, ik zie dat nou, dus dan moet ik er dan maar wat aan doen.
Ja, ja. En je sprak net over de website Delver, waar je allerhande artikelen en stukjes uit boeken en kranten, et cetera, kan terugvinden. Mm-hmm. Hoe ga je verder te werk?
Nou, in principe is het zo dat ik me als doel heb gesteld dat het Joodse verleden van Amsterdam-Oost, dat weer in de geschiedenisboekjes terechtkomt. Dus dat is een lekker eenvoudig doel. Nou, daar kan je van alles en nog wat aan doen. Onder andere boeken uitgeven. Maar je kunt ook stolpersteinen neerleggen, tentoonstellingen organiseren, allerlei dingen doen.
Ja.
Dus het is niet alleen Delven.
Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je iets leest op Delven en dat je dan denkt van nou, ik kan naar dat en dat archief gaan.
Ja.
Waar misschien wat meer informatie nog is.
Ja, nou, hoe het eigenlijk werkt is dat je Joods Monument hebt. Dat is een hele mooie oude website waar geprobeerd wordt om alle vermoorde mensen daar in te hebben. En dan kan je op straat zoeken en dan krijg je de eerste gegevens boven. En dan orden ik dat gewoon op straten. En dan ga ik in Delphen zoeken en dan vind ik veel meer informatie. En uiteindelijk komt daar dan een boekje van. En dat stel ik dan gratis in 100-voud ter beschikking aan de mensen die in zo'n straat wonen.
Ja, zeker.
Ja.
En heb je ook nog andere mensen waar je mee samenwerkt?
Ja, we hebben een clubje tegenwoordig. Kijk, op een gegeven moment was ik in de Indische buurt begonnen. Dus ik had ook een boek gemaakt en een bijeenkomst georganiseerd. En toen zag ik dat enorm veel impact had op de mensen. Het had een soort helend effect, heel duidelijk. Dus dat was niet alleen voor nabestaanden of Joodse mensen of wat dan ook. Hè, maar ook op oude mensen die de hele tijd dit wel geweten hadden en er niet over konden praten. Maar het bleek ook heel verbindend te zijn voor nieuwe mensen die in een straat wonen en dan de geschiedenis van hun eigen omgeving leren kennen. En dat verbindt enorm. Dus toen ben ik op een gegeven moment doorgegaan. Maar ik ging de Indische buurt uit, ik ging de Dappere buurt doen, het Tondorp. Nou ja, en op een gegeven moment heb ik gezegd, dat moet heel Amsterdam-Oost worden dan. En daar stop ik dan ook mee. Maar het is niet alleen maar boeken, het zijn ook monumentjes. Het is van alles en nog wat. En daar heb je natuurlijk mensen om je heen voor nodig.
Ja.
En die heb ik dan ook, ja.
Ja, en buiten alle onderzoeksgebieden die je net noemde, zag ik dat je ook nog een boekje hebt gemaakt over Samuel Verdonar.
Dat klopt, ja.
Maar dat is de laatste gazan van de Indische buurt. Maar wat is een gazan voor...
Ja, een gazan, dat is de voorzanger, hè? Dat is de voorlezer of voorzanger in zo'n synagoge.
Ja.
En ik heb die geschiedenis van dat Regauwaus, dat was de Joodse vereniging van de Indische buurt, heb ik nauwlettend gevolgd. En dan zie je zo'n jongen uit Betondorp, die dan uiteindelijk enorm zijn best doet. Hè, zo goed was hij denk ik niet op school, om toch voorzanger te worden, want dat wou hij dan zo graag. En dan komt hij in de Indische buurt terecht, in een synagoge die al helemaal aan het klein aan het worden is. En al dat geworstel in de Tweede Wereldoorlog hebben ze nog een nieuwe poging gedaan om de Joodse mensen in de Indische buurt terug te krijgen naar het geloof. En ja, dat ontroerde mij allemaal. Dus toen heb ik die Samuel Verdonar, dacht ik ga wat voor je doen, weet je. Dus daar zijn ook stolpersteinen voor geplaatst.
Ja, kun je eens uitleggen, je hebt het nu over die stolpersteinen. Mm-hmm. En in 2017 heb je een crowdfunding actie gedaan voor Stolpersteen. Kun je eens uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
Ja, dus in 2017 was het zo dat ik dus begonnen was met dit terug in het nieuws te krijgen. Dus via de ei openen, via dit en via dat. En in het Bronhuisje een tentoonstelling bijvoorbeeld. En toen kwamen die Stolpersteinen in beeld. En toen heb ik een woest plan gehad. Ik dacht, jullie zullen het weten dat er hier mensen zijn geweest. Ik ga voor alle 558 inwoners, ga ik dat bij elkaar sparen.
Ja.
Gewoon via crowdfunding.
Maar wil je eerst even vertellen wat een stolpersteen is voor degene die het niet weet?
Ja, stolpersteen, dat is een klein bronzen plaatje. Of eigenlijk is het een soort messing wat in de stoep zit. En daar staat dan, het is voor de huisdeur waar iemand gewoond heeft. En daar staat de naam erop. En ook de sterfdatum en Auschwitz staat er dan bijvoorbeeld bij. En dat zijn kleine monumentjes voor mensen die toen vermoord zijn.
En jij had het plan toen om er 500 zoveel aan te vragen?
Ja, 558. Ik dacht, ik begin gewoon. Dat is een beetje mijn methode. En ik zie het wel. Dat was natuurlijk wel erg veel geweest. En toen kwam de kunstenaar, de Duitse kunstenaar, die kwam toen in opstand. Want ik had dat in het Parool, stond het allemaal. En hij zei van, joh, maar zo'n productie, dat kan ik helemaal niet draaien. En dus toen hebben we het afgetikt op 20.
Oké. Okay.
Zo'n beetje.
Ja. Ja, het zou de dood worden voor degene die stenen moet maken.
Ja, dat niet zozeer. Maar het was ook onderdeel van zijn concept. Dat hij zei van ja, maar ik wil dat juist niet mechanisch doen. Ik wil dat stuk voor stuk doen met alle gepaste aandacht. En ja, dat begreep ik op zich ook. Want dat was zijn concept. Dus het paste niet. Ja.
Ja. Nu heb je net verteld over Samuel Verdonar. Ik vroeg me af, jij hebt ook een boek geschreven over de geschiedenis van de wording van de Marokkaanse Indische buurt.
Ja,
hele mond vol.
Ja.
Wat heeft je daarin het meeste verrast?
Nou, dat het concept geschiedenis eigenlijk iets is dat bij onze westerse manier van denken hoort. En dat de geschiedenis van de Marokkaanse Indische buurt eigenlijk een beetje een imperialistische opvatting is. Je kan daar de geschiedenis niet zo makkelijk van schrijven. Omdat de mensen ook niet op die manier denken in een soort ontwikkeling. Van steeds meer, steeds... Dus ik vond het ontzettend leuk om te zien dat eigenlijk nauwelijks mogelijk was. Dat dat eigenlijk een inlijvingspoging werd dan.
Maar waar,
abstract hoor.
Ja, dit. Maar wat staat er dan concreet wel in je boek?
Nou, ik heb eigenlijk vooral dat emancipatieproces beschreven. Waarbij op een gegeven moment het KMAN, het Comité Marokkaanse Arbeiders Nederland, een enorm prominente rol werd toebedeeld door de Amsterdamse politiek. Dus de Amsterdamse politiek die zei rond 1980... het KMAN is de enige partij die voor de Marokkanen spreekt. En daarbij is heel veel schade aangericht... omdat het religieuze aspect, wat ook bij deze bevolkingsgroep hoort... daarmee totaal genegeerd werd. Ja, dat heb ik gezien. En ik denk dat we daar nu nog steeds last van hebben.
En op wat voor manier denk je dat?
Mensen zijn niet in hun eigenheid gezien. Zij mochten niet... in hun eigenheid zijn wat ze waren. Dus als je dan naar de moskee ging, dan was je al van de Amicalis. En dan werden de ramen dichtgetimmerd. En er stond oma Gent en de buurtbewoners met een kopje lachend bij op de foto in het parool. En dat heeft me wel getroffen.
Ja, dus die moskeeën werden in een kwaad daglicht gesteld.
Ja, want dat was natuurlijk de traditionele vijand van het KMAN. De politiek ging daarin mee.
Ja.
En dat was wel, vond ik wel ernstig.
En heb je toen dat boekje af was, heb je daar dan toen ook weer een bijeenkomst over belegd?
Nee joh, dat was lachen, want dat kon helemaal niet. Want ik had een partner, dat was in de Indische Buurt, Stichting Buurt, Museum Indische Buurt. En ja, met hen zou ik dat boekje uitgeven. Maar die durfden dat niet, die zagen dat niet zitten, die vonden dat te gevoelig. Dus toen heb ik het boekje zelf maar in, 50 of 100 fout laten printen, goedkoop. Heb ik het in de gratis boekenstalletje neergezet. En ik heb het ook wel naar de universiteitsbibliotheek gestuurd. En wat plekken, ja.
En in welk jaar was dat?
Ja, 2018 of 20 of zo, zoiets.
Vrij recent nog.
Ja. Maar het onderwerp was te gevoelig. En dat kunnen we ons misschien ook wel voorstellen. Dat nu ook zo is.
Ja, helaas wel.
Ja.
Oké, we gaan even een break houden met muziek.
Oh ja. Yeah. Met je voeten in het zand. Maak het raar, maak het prettig. Ik zeg je, ik hou van vettig. Ronde borsten, ronde kop, ronde billen. Ik heb op, ronde door en een laars. Zijde links, geen gezwets. Serieus, zonder grappen, zonder rubber, zonder zappen. Vrolijk aapje, vrolijk mens. We vieren kerstmis zonder wens. Koop een taartje zonder room. Voor mijn bossen zonder zoom. En ik zeg, hop, op je hoede, bovenop. Met alle goede, raak de lak, bereik de top. Kost het moeite, koop je sop. Is het Koolia? Is het Polka? Is het Klezmer? Ik weet niet wat het is, maar volgens mij kan je er wel lekker op hopsen. Hops, 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 hops. Oh,
Ja, het nummer gaat nog eventjes door, maar dit is het nummer Op je hoede van de Amsterdamse Klezmer Band. In 1996 is de band opgericht door alt-saxofonist Job Gajes. En die band speelt dus klezmer muziek. Dat zijn Oost-Europese Joodse muzieknummers. Dit nummer is uit 2014.
Dit is Ruud Vieren van Cliëntenbelang met mijn column voor 020. Het tijdschrift voor wonen en bouwen in de metropool Amsterdam. De titel luidt: voor volwaardig meedoen is veel geduld nodig. Ida is 73 jaar en sinds haar 40ste volledig rolstoelafhankelijk. Al bijna haar hele leven woont ze met haar man Chris in haar ouderlijk huis in stadsdeel Nieuw-West. Nu kreeg ze de kans op een plek in de Bouwmeester, een paar honderd meter verderop in de buurt. Dit wooncomplex is een lang leven thuisflat, een pilot van de gemeente Amsterdam en de corporaties om langer thuiswonen voor ouderen mogelijk te maken via gelijkvloerse woningen, gemeenschappelijke ruimte en activiteiten. Helaas ging de verhuizing niet zonder slag of stoot. De inspecteur namens het WMO-loket oordeelde dat er geen sprake was van een rolstoelgeschikte woning. Reden: er past geen tweepersoonsbed in de slaapkamer die nog voldoende ruimte biedt om van rolstoel naar het bed te kunnen. Daardoor vervalt het recht op een vergoeding voor de aanpassingen in toilet en douche. Een half jaar van onzekerheid en dubbele huur volgde. Ondanks dat twee losse bedden prima pasten, betaalde dochterlief uiteindelijk de rekening voor de aanpassingen, waarna haar ouders weer weken door dezelfde bureaucratie heen moesten om de aanpassingen in het oude huurhuis verwijderd te krijgen. Nederland en mensen met een beperking. Je zou denken dat onze samenleving, met al zijn rijkdom aan kennis en middelen, een sociale infrastructuur kan bieden voor al haar burgers. Helaas is het voorbeeld van Ida en Chris exemplarisch. Verschillende recente onderzoeken, zoals die van Nivel, Pointer en Nu.nl, concluderen dat gemeenten mensen met een beperking nog te veel in de kou laten staan. Ze komen te weinig hun verplichtingen na, zorgen voor te veel verkokende wetgeving, bureaucratie en daardoor voor steeds grotere uitsluiting en achterstanden. De uitdagingen voor passende huisvesting en voorzieningen worden ondertussen steeds groter. In Nederland heeft 1 op de 5 mensen een fysieke beperking of een psychische kwetsbaarheid en die groep zal fors toenemen. Zo zal bijvoorbeeld het aantal 60-plussers in onze samenleving de komende decennia verdubbelen. Het aantal mensen met dementie zal explosief stijgen naar meer dan 500.000 in 2040. Om mensen met een beperking volwaardig te kunnen laten meedoen, dienen gemeenten een lokale inclusieagenda te hebben. Die vloeit voort uit het VN-verdrag Handicap uit 2006, dat Nederland pas in 2016 rectificeerde nadat 150 landen ons land al waren voorgegaan. Amsterdam stelde de inclusieagenda in 2020 vast met 10 speerpunten om wonen, het OV, maar ook digitale middelen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking en om ervoor te zorgen dat de mensen de juiste maatschappelijke ondersteuning krijgen. Anno 2024 worden er nog steeds rolstoelwoningen verkocht en komen er netto te weinig bij om de wachtlijst goed in te lopen. En omdat ook mensen in een rolstoelwoning wel eens de deur uitgaan, is het op zijn zachtst gezegd opvallend dat de recent aangeschafte trams van het GVB minder toegankelijk zijn dan de vorige exemplaren. Daarbij is slechts 27% van alle bus- en tramhaltes volledig toegankelijk. Voor volwaardig meedoen is op zijn minst heel veel geduld nodig. Minister Helder van VWS erkent dat er veel meer moet gebeuren en kwam eind februari met een nationale strategie rond mensen met een beperking. Doelstelling 2: voldoende aanbod van betaalbare, toegankelijke woningen. Het nieuwe richtjaar 2040. Zou het dan echt? Intussen houden Ida en Chris de moed erin. Hun lichtpuntje is dat zij zich al jarenlang als belangenbehartig sterk maken voor meer en betere woningen en een beter afgestemde leefomgeving voor hun doelgroep. En dat blijkt uit hun eigen ervaring niet zonder slag of stoot te realiseren.
Ik ga nu door met Rogier. Die zit er nog steeds.
Ja.
Ja. En we gaan het hebben over de Dapperbuurt. Want dat was het punt waarop ik jou leerde kennen. En
ja,
een briefje in de bus kreeg van: heb je belangstelling voor het boek?
Oh, wat leuk.
Schrijf het op. Ja, schrijf je in en kom dan en dan het boek halen. Vond ik heel erg sympathiek.
Ja.
Ja. Nu staat er in jouw boek over de Dapperbuurt. Allereerst wilde ik even weten, hoe lang bestaat die wijk eigenlijk?
Ja, die Dapperbuurt is buiten de Muiderpoort gebouwd vanaf 1880 zo'n beetje. Hè. Toen begon dat wel.
Ja.
Het was een van de eerste wijken buiten de Muiderpoort, heette alles toen. Ja,
ja. En twee straten waren vooral belangrijk. De Kommelinstraat en de Wagenaarstraat. Waarom waren die eigenlijk zo belangrijk?
Nou ja, belangrijk. Ik bedoel, dat waren straten met een grote Joodse bevolking. En dat had ermee te maken dat al vrij gauw daar een diamantfabriek Ricardo genaamd zich vestigde. En daar kwamen weer heel veel Joodse diamantwerkers op af.
Ja.
En dan krijg je een soort Joods leven en dan moet er ook een sjoertje komen of een synagoge. En dan komen er nog meer mensen naartoe, want dan zitten we daar met z'n allen. En zo is dat daar een beetje ontstaan.
Ja,
ja.
Want er was ook nog een Talmoedschool, een Talmoedtoren in de Boerhavenstraat, en nog een liefdadigheidsinstelling.
Ja.
En een Joodse vereniging.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Maar ik vroeg me af, in jouw boek staat dat er wel veel Joden wonen, maar dat je niet echt kan spreken over een Jodenbuurt. Ik dacht, wat is dan het verschil?
Nou, dat noem ik eigenlijk. Kijk, als je bijvoorbeeld de Blasiusstraat neemt, daar waren maar zes adressen waarop geen Joodse mensen woonden. Hè, dus dat is echt een Joodse straat. Ja, en dat is in de Dapperbuurt en in de Indische buurt anders. Dan is het misschien een percentage van uiteindelijk 5% of zo van de bevolking. Dus dat zijn dan niet typisch Joodse buurten.
Ja, ja, ja. En waren er ook te zien aan de Joden die je per straat hebt vernoemd,
mm-hmm,
waren er ook heel veel handwerklieden die daar werkten, naast die diamantbewerkers.
Ja.
Mensen die op de Albert Cuyp en op de Dappermarkt werkten.
Ja.
Maar ook een aantal die hadden een winkeltje.
Ja.
Ja. Maar dat was dus echt een minderheid.
Nou, het is natuurlijk ingewikkeld om nu te zeggen van wie is dan een Jood en wie dan weer niet. He, want dat is misschien een religieus begrip, of misschien zijn er mensen die al drie generaties afstand hebben genomen van die religie. Maar Adolf Hitler, die heeft toen een bepaalde definitie gehad. En dat leidt ertoe dat het boek gaat over mensen die volgens Adolf Hitler Joods waren.
Ja.
En die mensen vonden dat zelf lang niet allemaal meer. Dus dat is een hele ingewikkelde materie altijd.
Ja.
Want na de Tweede Wereldoorlog is dat Jodendom ook wat veranderd. Hè? Dat is meer toch een ras geworden, zeg maar. En dat was voor de oorlog wat minder in de beleving, zeg maar.
Bevolkingsgroep, ja. Ja, en ik vroeg me ook af, er kwamen ook heel veel Joden vanuit Friesland, Brabant, Drenthe.
Ja, ja.
Hoe ging dat allemaal samen? Want ik zie zo voor me dat er heel veel mensen dialecten spreken.
Ja, ja, ja. Nou ja, ik ben daar niet helemaal bij geweest natuurlijk. Maar het is inderdaad zo dat uit Groot-Drenthe en zo, en ja, daar waren veel handelaren op het platteland en die kwamen naar de stad. Hè, maar dat is een beetje de geschiedenis van Amsterdam-Oost, van Indische buurt en Dapperbuurt. Daar kwamen heel veel mensen van buiten. In die tijd stroomde niet zozeer Amsterdam erin over, maar kwamen er ook allemaal nieuwe mensen.
Ja. Ja. Jiddisch spreken?
Jiddisch werd wel gesproken, maar kijk, omdat in het Nederlands onderwijs het Jiddisch al was afgeschaft na Napoleon, kwam dat eigenlijk niet zoveel meer voor. Wel Jiddische woorden natuurlijk. En ook de mensen die instroomden uit Oost-Europa vanaf 1880, die spraken wel Jiddisch.
Ja.
Dus het is een beetje een mengelmoes geweest, denk ik. Ja.
En na de Eerste Wereldoorlog zie je een trek van de Joden van de Dapperbuurt naar de Transvaalbuurt.
Ja.
Hoe kwam dat?
Nou, de Transvaalbuurt was eigenlijk een buurt die gebouwd werd mede om het ghetto wat we hadden. Hè. Dus het was niet echt een ghetto, maar de oude Jodenbuurt die was enorm vervallen. En toen de socialisten aan de macht kwamen, hebben die daar in de Transvaalbuurt eigenlijk wel gebouwd voor om dat ghetto te kunnen slopen.
En dat ghetto zat in het centrum, zeg
maar.
Ja,
de Flooiburg en daar allemaal. En die mensen die zijn dus massaal naar de Transvaalbuurt gegaan. En dat trok de anderen dan weer aan. Want die wouden toch wel bij elkaar zitten. De sfeer.
Ja. En dat was niet dat ze speciaal voor hen bouwden, want er mochten ook wel niet Joden komen wonen.
Mochten zeker niet Joden komen wonen. Maar omdat het ook onderdeel was van de sloop van dat deel, werden er heel veel. En er mochten absoluut niet Joden wonen natuurlijk ook.
Ja.
Maar je ziet dat in de Blasiestraat ook, hè, dat op een gegeven moment is het nog niet 100% Joods, maar de helft. Maar dan komen de mensen van alle kanten, want die willen toch wel in een eigen buurt zitten, in een Joodse buurt. Het is een beetje te vergelijken als je het Mosplein hebt in Amsterdam-Noord. Dan zitten daar alle kopten steeds meer omheen. Die gaan daar wonen, of rond de Nasser Moskee in de Indische buurt. Dan zie je allemaal, dat wordt dan steeds geconcentreerd.
Ja. Mensen zoeken elkaar toch altijd op.
Ja, zo is het, ja.
Ja, daarom lopen ze in Australië nog steeds op klompjes.
Dat zal, dat weet ik
Nederland.
Dus niet.
Ja.
Okay.
Ja, en tijdens de Holocaust zijn er 400 Joden uit de Dapperbuurt afgevoerd en vermoord.
Ja.
In je boek heb je laten zien waar een flink aantal van hen heeft gewoond, mm-hmm. van straat tot straat.
Ja.
En je hebt ze letterlijk een gezicht gegeven door foto's te plaatsen. Mm-hmm. Wat staat jou daar nog vooral van bij? Wie heeft heel veel indruk op je gemaakt?
Dat is heel persoonlijk wat je nou vraagt.
Ja. Dat is ook. Ja.
Zal ik dat willen vertellen? Ja.
Dat weet ik niet.
Er zijn wel eens verhalen die zo gruwelijk zijn. Er staat hier bijvoorbeeld een verhaal in van een jongen die wordt eerst gefusilleerd in Westerbork, maar hij is niet dood. Dan wordt hij. Gaat hij ontvluchten, maar hij is gewond. Hij komt uiteindelijk eerst bij een dokter of tandarts terecht en die stuurt hem weer terug. En dan wordt hij uiteindelijk levend in de oven gegooid.
Ach.
In het crematorium. Hè, want, nou ja, enzovoort. Dat soort verhalen, dat leidt er dan wel eens toe dat ik mijn pen dan neerleg. En dan heb ik er eigenlijk weken geen zin meer in.
Nee, dat snap ik.
Dan red ik het niet meer. Dan vind ik het erg. Ja.
Het is ook een hele zware kost waar je steeds mee bezig bent.
Ja, dat is zeker zo.
Ja. En vanuit de mensen die gedeporteerd zijn, zijn er nog wel mensen teruggekeerd?
Ja, er zijn natuurlijk mensen teruggekeerd. En vooral in de Dapperbuurt was het zo bijzonder. Ik verwachtte dat al wel een beetje. Dat op die avond dat we in Café Pieter Nieuwland die boeken uitdeelden, dat er allerlei mensen kwamen die dus een Joodse achtergrond hadden en nog steeds in de buurt wonen. En dat zijn natuurlijk helemaal seculiere mensen die ook zich niet meer als Jood identificeren zozeer.
Nee.
Maar die zijn er nog behoorlijk wat in Oost.
Ja.
Ja.
En er zijn bijvoorbeeld heel veel shuls geweest, bedshuizen, grote en hele kleine.
Klopt.
Is daar nog iets van over?
In de Kommelinstraat zat er bijvoorbeeld eentje. En dat is nog tot het jaar 2000 later een kerk geworden. En daar zitten nu woningen in.
Maar
dus dat is nog over.
Ja.
Maar verder is er bijzonder weinig meer over. Je moet het eigenlijk zo zien dat in het religieuze leven van Amsterdam-Oost kreeg je eerst allemaal kleine sjoeltjes in die buurten. Dat organiseerden de mensen zelf. En toen werd de grote synagoge wakkeren. En die zei, nou, dat loopt aardig uit de hand daar. En we gaan nu zelf een hele grote synagoge bouwen. Die is uiteindelijk op de Linnaeusweg terechtgekomen. En dat betekende ook wel gelijk het einde van al die sjoeltjes. Want die gingen toen creperen en zo.
Ja, vreselijk.
Zo is het gegaan, ja.
Maar die heeft het uitgehouden tot?
Nou, die heeft het tot na de oorlog uitgehouden. Maar het was een erg leeg gebouw. Het werd ook niet meer gebruikt na de oorlog. Er is toen een klein sjoeltje gebouwd waar nu Louis Coupie in zit.
Oh ja, ja.
Aan de Linnaeusstraat. Dat was dus een sjoeltje. Tot in de jaren 90. Ik heb nog wel mensen gesproken die daar in de jaren 90 kwamen, ja.
En is er nu, behalve die grote Portugese synagoge bij het Waterloopplein, is er nog ergens?
Jawel, in Zuid. In Zuid zijn er diverse synagogen. Ja.
Maar ook nog werkzaam ook.
Jazeker. Ja. Oh. Maar het is zo dat de secularisering in het Jodendom eigenlijk veel harder toe had geslagen in de 19e eeuw al dan in het Christendom. Dus heel grote groepen mensen waren al seculier in de jaren 20 en 30.
Ja.
En de synagoges die stonden al leeg. Dat was ook op die Linnaeusstraat. Dat was dan de enige synagoge in Oost. En dan wisten ze het ook bij de hoogtijdagen niet verder dan half vol te krijgen.
Ja. Dus dat liep eigenlijk al wat terug.
Dat liep ook terug.
Oké. We gaan straks verder en dan hebben we het over de Weesperzijdenstrook.
Ja.
Over meneer Pop, wie dat is.
Ja.
En andere toekomstmuziek.
Goed zo.
Luisterde naar Rika Jansen met het nummer Amsterdam Huilt. Zij was nog bekend onder de artiestennaam Zwarte Niek en had als bijnaam de Jordaanprinses. En in 1964 zong ze deze klassieker, die geschreven is door haar partner Kees Manders, de broer van Tom Manders. U weet nog wel van Poesie Mouw. In tegenstelling tot haar vrolijke repertoire is dit melancholische nummer, gaat het over de Weesperstraat en de verdwenen Jodenhoek. Over de Weesperstraat gesproken. We gaan het hebben over de Weesperzijdenstrook. Je bent daar nu mee bezig met die Weesperzijdenstrook? Of ben je er alweer mee klaar?
Nou, nee, ik ben er nog niet mee klaar. Maar ik werkte wel aan. Vanochtend nog om 6 uur achter de computer gekropen. Dus ik ben al een aandigend gevorderd. Eerder deed ik ook de Weesperzijde zelf. Hè, dus de waterkant, het Amstel. En ja, dat was een boek wat heel erg veel aandacht kreeg van de buurt. De mensen aan de Weesperzijde hebben allemaal wel belangstelling voor cultuur en dergelijke. Dus daar heb ik er wel een paar honderd kunnen uitdelen.
Zo, ja. Goed zeg. Ja, en je kwam daar ook een, of je kreeg daar ook een verzoek van Louise Schiefmacher van ja. Teilingen ter ondersteuning van haar initiatief.
Want ja, het is nog een beetje, eigenlijk een beetje anders nog. Want Henk Schiefmacher die had dat boek aangeschaft. En hij woont in een pension waar heel veel mensen zijn weggehaald. Of in een huis waar vroeger dat pension zat.
Verdonen.
Ja, verdonen. En toen dacht ik, ik ga hem vragen van, joh, ga je wat doen? Ga je stolpersteinen leggen? Of ga je een bordje doen? En ik wil helpen. Ja, en daar kwamen we niet zo goed uit, want al die stenen voor de deur, dat is ook een heel kerkhof dan gelijk. Dat... Ja. En een bordje, dat paste allemaal niet zo goed. En ik bleef hem best wel een beetje lastig vallen. Wat ga je nou doen? En toen bedacht hij opeens, dan kan Louise een beeldje maken van meneer Pop. En dat is Leendert Pop, die is een inwoner geweest van dat pand. En daar had ze een foto van nabestaanden gekregen. En ze dachten, ja, zij voelden dat ze dat wilden gaan uitdrukken.
Ja.
En dan, ja, dat is iets prachtigs.
Ja, want dat moet een monument worden. Waarbij ja. meneer Pop over de Amstel kijkt.
Precies, meneer Pop die kijkt dan zo. Die is er gewoon aan het wandelen. En die kijkt zo eens over de Amstel uit. En dat vonden we een prachtig beeld.
Eigenlijk. Ja.
Het is eigenlijk ook zo van ja. Het is allemaal niet afgelopen. Dat vind ik eigenlijk voor mezelf de belangrijkste boodschap. Dat dachten die Nationaal Socialisten wel. Maar het is niet afgelopen. We overleven het allemaal, weet je. En meneer Pop is natuurlijk overleden, dat is zo. Maar hij staat er maar mooi over de Amstel te kijken zometeen.
Ja, precies. Ja. En hij was ook wel een heel een markant figuur, volgens mij. Hij had 11 kinderen. Ketenlapper ja. op de Albert Kuip.
Ja, alhoewel iemand mij verteld heeft dat hij geen ketenlapper was. Maar goed, dat zo is het in het nieuws gekomen. Oh. Dat hij toch meer in de diamanten zat. Maar laat dat, laat dat zijn wat het is.
Ja, precies.
Een kleine man. En het bijzondere was, Louise was dus bezig met dat beeldje. En ja, er was niks meer van die mannen. Dus ze was nog wel familie. En dat beeldje dat staat zo op die foto, dat staat met een stok, hè? En toen kwam die familie en toen zegt ze, hebben jullie helemaal niks meer? Hè? Ja, we hebben nog wel een stok. Dat was die stok. Dus die hebben ze toen aan de gegeven. En doordat ze die stok zelf in de hand kon nemen, op kon leunen, begreep ze dat beeldje opeens ook veel beter. Hoe die man moest staan en zo, hoe die op de foto stond.
Wauw, wat goed
dus dat is een mooi verhaal. Ja,
ja zeker. En weet je ook wat er precies op dat huisnummer is gebeurd? Zijn alle mensen daar weggehaald, alle bewoners van het pension?
Ja, dat weet ik niet heel exact. Want de gegevens die wij hebben, dat zijn toch vaak benaderingen. Het is niet helemaal voor zeker te zeggen dat iemand niet toch nog even naar de Transvaalbuurt is geweest, bijvoorbeeld. Dat hebben we dan niet meer opgeschreven.
Nee.
Dus we denken dat het deze 36 mensen zijn.
Ja.
Ja.
En dat monument, daar is een crowdfundingactie voor gedaan.
Dat klopt. Dat
zijn cultuurpotjes ja. voor jou omgedraaid in de stad.
Nou, dat valt wel mee tot nu toe. Dus de crowdfunding die heeft heel snel een bedrag van 10.000 euro opgeleverd. En dat vind ik heel fijn, omdat de mensen van Amsterdam-Oost dan ook kunnen investeren in zo'n beeld. En dan is het ook van hun, hè? Dus voor mij is dat heel mooi. En het stadsdeel staat heel welwillend tegenover. Het stadsdeel moet natuurlijk ook allerlei dingen regelen. En het is toch in de openbare ruimte.
Ja.
En het ingenieursbureau helpt nu ook nog een beetje met de techniek. Dus het is een heel mooi gezamenlijk ding geworden.
Ja, mooi. Ja. Wanneer denk je dat presentatie is?
De gedachte is dat we dat toch in mei pas willen doen.
Oh ja.
Ja, omredenen van ja, er moet nog een omgevingsvergunning en er moet dit en er moet dat. En, dus we denken dat het in de tweede helft van mei is.
Ja.
Ja.
Nou, ik ben heel erg benieuwd.
En er komt dan ook dat boek over de Weesbezijde strook. Er komt dan uit. Ja. Hoort erbij. Oh. Ja.
Wordt één groot mooi evenement.
Het wordt een heel mooi evenement. Ja, ja. Zeker. Ik denk wel dat er ook veel mensen zullen komen.
Ja.
En ook, ja, het lijkt me heel mooi worden.
Zeker. En ik las dat je ook nog bezig bent met een weblog over Betondorp. Omdat het binnenkort 100 jaar bestaat.
Ja, dat is zo. Dat heeft met deze dingen niet zoveel te maken. Maar dat is inderdaad het geval. Ik heb een... ook een relatie met Betondorp. En toen heb ik een, voor het 100 jaar bestaan een website gemaakt met de geschiedenis erop. En we kan het stadsdeel aangeboden van, willen jullie die website niet hebben? En, maar dan moet je mij een klein een wandelboekje laten schrijven. Dat moet dan in 3000 fouten verspreid worden daar in die buurt.
Zo.
Dus dat is de deal die ik heb leren, die heb ik voorgelegd. En ik zit nu op een goed antwoord te hopen, zoals ik hier zit.
Ja. Maar dat gaat gewoon over Betondorp als geheel.
Ja,
staat los van de Joodse geschiedenis.
Ja, ik heb eerst een boekje over Joods Betondorp geschreven. Dat is eigenlijk mijn beste boekje, moet ik er gelijk bij zeggen. Want daar zit heel veel in van de Joodse geschiedenis van Amsterdam-Oost. Maar toen ik daar eenmaal kwam, toen realiseerde ik me dat die wijk die ligt helemaal afgelegen. En ze hebben nooit de eigen geschiedenis gehad. Niemand heeft dat echt opgeschreven. Niet echt grondig. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, ik heb dat ook voor de Indische buurt gedaan. Dan doe ik dat ook voor Betondorp.
Ja.
Ja, voor de aardigheid.
Ja,
naast
zeker.
Mijn baan allemaal. Hè.
Ja, doe je trouwens nog wel wat op je werk, als ik dat zo
doe. Ik kan heel goed doen alsof ik wat doe.
Oh, dat
dus
is ook
dat
knap.
Is belangrijk, hè? Ja.
Ja, dat is toch een artiest dan?
Ja, nee, ik ben projectmanager en ik doe in de stad dingen als gebiedsontwikkeling en dergelijke moeilijke projecten. En ik kan het erbij doen. Dat is een heel andere tak van sport.
Ja,
ja.
En die mensen die nu luisteren, waar kunnen die al die mooie studies van jou vinden?
Nou, kijk, die studies van mij die kun je bestellen via joodsamsterdamoost.nl. Het is natuurlijk zo dat ik er over het algemeen 100 gratis ter beschikking stel. En ja, mensen zullen ze dan moeten aanschaffen, want ik kan dat niet betalen allemaal.
Niet.
Ja. Maar dat kunnen ze via joodsamsterdamoost.nl doen en vinden.
Oké, en dan stuur jij ze...
Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Hè. Dan kunnen we even mailen. En dan als mensen per se een digitaal nummer willen hebben, nou dan kan dat wel. Maar liever niet, want dan gaat dan weer zwerven en zo. En ik wil het een beetje mooi houden. Een beetje zuiver, ja.
En ik hoor de eindtune al.
Ik hoor hem ook.
Ja, jammer.
Nou.
Ik had je nog willen vragen waar jij je drive vandaan haalt.
Ja. Ja, nou, dat komt uit mijn levensovertuiging. Ik wil gewoon iets voor andere mensen betekenen. En dat komt ook een beetje uit mijn geloofsopvatting vandaan.
Ja.
Maar daar kunnen we het nog een keer over hebben.
Is goed. Oké. Rogier, heel hartelijk bedankt voor je komst en al je informatie.
Heel graag
Heel
gedaan.
Boeiend. Ja.
Dank je wel.
Michiel en Beb voor de techniek. En onze vrienden allemaal bedankt voor alles. Ga ook naar de website www.rogierschavendeel.nl. En kijk later op de middag even op onze Facebookpagina van Radio Signaal.
Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een live uitzending bij uw vertrouwde Radio Signaal. Tot dan.
In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from a wide open sea. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps to the old willow tree. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of beer, full of cries in a drunken down fight. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who is born on a hot muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails.
He'll show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, oh, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants so to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, porches basting their pants, grinding women to punch. They've forgotten the tune that their whiskey voice wrote, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night with the bride in their pants and the sluts that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks and he drinks once again. Oh, he drinks to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. It's the bargain, their goodness, their virtues all gone for the few dirty coins. When he just can't go on, throws his nose to the sky and he aims it up above and he pisses like a...
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.